próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Charlien,
ja.
Zag ik jou nou over een rode loper lopen?
Nou, daaroverheen. Ik stond er meer voor. Ik als razende red carpet reporter aan het werk afgelopen dagen. Ja. Eerst bij het boekenbal vrijdag. Was een toch wel weer een van de meest uitgebreide rode lopers die we hebben gezien in Nederland sinds de Big C. En maandag bij de première van Louis in Tuschinski was ook een hele, dan meer sportmensen.
Ik heb heel veel vragen.
Vertel.
Wat trek jij als reporter? Moet je dan ook in het chic?
Ik denk dat het heel goed is om te zorgen dat je er wel goed uitziet en niet als een soort kabeldrager. Ook gewoon, want je moet ook aandacht trekken op die rode loper.
Slim.
Ja.
Ja, nee, ja, dat is een beetje mijn theorie. Je moet ook, want iedereen zit te ellebogen, want je staat dan naast zo'n Jair. Nou, dat is de grootste ellebogende, hoe heet dat? Type in die je maar kan
Medialand,
voorstellen.
Ja.
En dan al die andere ploegen gaan ook heel breed staan. En dat is, ik vind het wel ergens vreselijk in zo'n persvak. Want die, ja, het is allemaal een beetje zielige mensen. Maar uiteindelijk wurm ik me er met een glimlach wel doorheen.
Ja.
En vind ik het dan ook wel echt heel leuk hoor, aan dat soort rode loper gesprekjes. Ja, en bij Louis, ik had wel bedacht, want ik was eigenlijk bijna het enige meisje in de hele line-up. Dus dan, ik had dan wel een soort van opvallend roze shirtje aan, zodat je gewoon je moet geen grijze muis. Je moet niet de show willen stelen. Want ik had anders als ik te gast was. Vorige keer was ik te gast op het boekenbal. Toen had ik wel ook iets qua meer uitgepakt. Dus qua outfit. Je moet niet de show stelen, maar je moet ook geen muurbloempje zijn. Is mijn motto.
Charlien, ik krijg wel een beetje het gevoel alsof je een gevoel hebt van, nou, dit was gewoon een woensdag voor mij.
Nou, dat was helemaal niet. Dat was eigenlijk alweer heel lang geleden. Want ja, echt zo'n rode loper première waar iedereen zij staat te dringen. Dat was natuurlijk gewoon al heel lang geleden. En ik had het daarvoor ook alweer. Toen was ik al heel veel aan het schrijven. Dus toen deed ik het ook minder. Dus het was alweer een tijdje geleden voor mij dat ik op die plek zat. Maar ik vond het eigenlijk wel weer heel leuk. Ja, het heeft wel heel erg spannend. Het
smaakt naar meer dan.
Ja, nee, zeker. Ik hoop dat ik meer kan gaan doen. Om eens even
te
grijpen.
Laten we beginnen bij het opnemen van de podcast.
Ja.
Welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Gijsbert en de beste boekverfilming is, denk ik, toch ja, gewoon Lord of the Rings.
Heb je al die boeken dan ook gelezen?
Ja, en de extra boeken en de boeken die over die extra boeken gingen.
Ja, zelfs de Silmarillion.
Ja, check.
Ik durf die niet te lezen, want iedereen die zegt altijd dat boek is verschrikkelijk.
Ja, en dan kun jij daarna ook zeggen, het boek is verschrikkelijk. Maar dan heb je het wel gelezen, dan kun je je eigen mening daarover
vormen. Kan je meepraten?
Het is lang geleden hoor, dat ik het gelezen heb. Maar de films heb ik laatst gewoon nog weer achter elkaar weg zitten trekken. Ja hoor.
Hoi, mijn naam is trouwens Peter Koelewijn. En ik had ook The Lord of the Rings staan. Dus dat.
Nou Peter, ik liet mij net door mijn collega's, gooi ik deze vraag nog even op. En toen zei ik, zijn er drie in koor? Harry Potter zegt nee, dat zou ik sowieso niet kunnen doen. A, heb ik niks gelezen en maar één film gezien. Maar B, weet ik dat jij daar sowieso, dat helemaal jouw afdeling is. Dus ik verbaas mij dat je die onbenoemd laat.
The Lord of the Rings die heeft heel veel Oscars gewonnen, maar Harry Potter heeft er geloof ik geen gewonnen. Dus als daar ooit,
misschien voor best kostuum of iets in die technische...
Ja, verschil moet er toch zijn, denk ik. Ik denk ook wel van Harry Potter, weet je, over 10, 20 jaar, dan gaan ze dat gewoon remaken. En dan zullen we wellicht zeggen van, oh, wauw, dit is zoveel beter dan de oude films. Maar laten we daar nu vooral nog niet aan denken.
Maar wat heb jij wel, Charlene?
Langwikken en Wegen heb ik gekozen voor Fight Club als beste boekverfilming. Ik ben Charlene Heesen trouwens, voordat dat
hallo Charlene,
zomaar even wegvalt. Ja, nee, dat een van de weinige boeken die ik gelezen heb, waarvan ik de film dan, ik wil niet zeggen nog leuker, maar wel heel, heel goed gedaan vond.
Ik moest wat foto's opzoeken van de Fight Club. Maar al die acteurs, en dat is heel, die zijn er dus nog of ja, heel jong. Maar die film is ook echt al wel lang geleden gemaakt.
Ja, zeker. Ik was nog zelfs een jonge
blond. Brad Pitt staat, volgens mij staat al op de promotiefoto als echt een soort Lucifer-achtig typeje, heel jong. En ik vond het wel grappig om te zien.
Ja, nee, dat was wel een van zijn eerste. En Edward Norton natuurlijk. Waren allemaal nog heel fris. Maar,
alleen Meatloaf was wat minder fris toen al.
Maar
dat is een
andere
generatie.
Maar dat heeft hij helaas nooit... volgens mij is hij nooit fris geweest.
Nee.
Hey jongens, we hebben een magisch minuutje. Peter wil graag iets pluggen. Dat mag hij direct straks na het nieuws doen. En we hebben nog drie series en films gekeken. Ik heb zelf, als ik mag beginnen, heb ik Single Drunk Female gekeken op Disney+. En Charlene, wat heb jij gekeken?
Dirty Lines op Netflix.
Ja, de Nederlandse original.
Ja, yes. Klopt.
Peter.
Ik heb op HBO Max Tokyo Vice gekeken.
Kun je daar al één of twee dingetjes over zeggen?
Ja, het gaat over misdaad in Tokio.
Nou.
En is het ook echt een Japanse serie of is het een Amerikaanse productie?
Het is een Amerikaanse productie. Er wordt best wat Japans in gesproken. Ook veel Japanse acteurs, Yakuza en alles komt erin langs. Maar daarover straks meer.
Laten we in ieder geval beginnen met...
Het nieuws.
Dankjewel, Debbie. We gaan het hebben over Stranger Things seizoen 4. Want Netflix heeft net een hele dikke nieuwe trailer vrijgegeven van het nieuwe seizoen. Daarin worden ook allerlei details over het verhaal al onthuld. Want ze hielden tot nu toe lekker mysterieus, zoals dat hoort bij een teaser trailer. In deze nieuwe trailer zie je het nieuwe monster dat uit de Upside Down komt. En dit monster lijkt een soort mummie te worden met allerlei tentakels die uit hem komen. En de trailer hint er ook naar dat hij het meeste brein is achter de monsteraanvallen uit de vorige seizoenen. Dus zoals Amerikanen dat zeggen, shit's about to go down.
Ja, maar het moet ook. Is dit het laatste seizoen van deze serie?
Het op één na laatste seizoen. Ik geloof dat seizoen 4 ook nog eraan komt. Maar ja, ja, de kinderen zijn inmiddels volwassenen geworden. Dus ja, het wordt op een gegeven moment ook
Nee, seizoen 5 dan. Want dit is toch seizoen 4 wat nu aankomt?
Ja, seizoen 4. Maar er komt er nog een seizoen 5. En ja, om het precies nog ingewikkelder te maken, seizoen 4 wordt in tweeën gehakt.
Ja.
Dat zie je ook steeds vaker, hè?
Ja, ja, sinds ik weet niet of corona er iets mee
ja,
te maken heeft.
Ja, volgens mij sinds corona,
dat,
ja.
Ja. Je ziet ook dat andere streamingdiensten aan het experimenteren zijn met ja, hoeveel afleveringen moeten ze vrijgeven. Moeten ze het wekelijks doen of maandelijks? Ja, ik weet niet zeker wat de algoritmes daarover zeggen. Ik weet alleen dat ik het zelf wel jammer vind.
Zo, mijn algoritme zegt in ieder geval dat het bloedirritant is. Ja, nou, maar sowieso al in seizoenen denken is natuurlijk al heel erg 2017. Maar dan dus wachten tussen seizoenen vind ik vervelend. En dan gaan ze ook die seizoenen nog een keer opknippen. En ja, straks gaan ze het zo erg opknippen dat er dingen wekelijks uitgezonden worden. En dan zijn we terug bij af. Dan
zijn we terug bij af, ja.
Ja, dat moet ik niet
zeggen. Iedere week bord op schoot gaan zitten. Maar je hoeft niet heel erg lang te wachten. Want Stranger Things 4, het eerste deel komt 27 mei op Netflix. En het tweede deel komt dan al 1 juli. Dus ruwweg een maand moet je wachten.
Oké, okay. Waar we niet op hoeven te wachten en wat in ieder geval binnen een minuutje klaar is, is een magisch minuutje. Want Peter, jij bent ergens heel erg enthousiast over. Wil je ook misschien nog even de rubriek het magisch minuutje even meteen dan uitleggen?
Ja, in het magisch minuutje krijg ik precies 60 seconden de tijd om een nieuwe serie of film te pluggen die ik gezien heb. En daarom moet ik gelijk mijn bek houden.
Dan mogen we er ook niks meer over vragen. En het is bedoeld om de luisteraar enthousiast te maken over een pareltje wat wij gezien hebben op de streamingdiensten. Peter, ik heb een stopwatch in mijn hand. Dus als jij er klaar voor bent, je hebt gehoest, gedronken, dan mag jij zeggen dat je wil beginnen.
Kom maar. Our Flag Means Death is de serie die ik gezien heb. Het is een piratencomedy op HBO Max. Het hele seizoen kan je nu kijken. En hoewel de eerste afleveringen een beetje flauw zijn, wordt het echt stukken beter naargaande het seizoen vordert. Steve Bonnet is de hoofdrolspeler. Hij wordt gespeeld door Rhys Darby, een comediant. En hij is een deftig Engels heertje die zijn leven en gezin helemaal beu is. Hij transformeert om tot de piraat en natuurlijk bakt hij daar helemaal niks van. Maar dan komt hij de gevreesde kapitein Blackbeard tegen, gespeeld door Taika Waititi. En om een of andere reden blijft hij rondhangen bij Steve Bonnet en is hij een soort van de coole gast die de jongensclub graag in zijn team wil houden. De serie wordt gaandeweg een soort drama over zelfacceptatie en ook homoseksualiteit speelt een grote rol. En ik vond dat een hele verrassende wending en ik hoop dat er gauw een tweede seizoen van Our Flag Means Death wordt aangekondigd. Ik kan helaas niet zoveel zeggen over het verhaal uit angst voor spoilers, maar je wilt dit super grappige avontuur niet
stop,
missen.
Stop. Wow. Oh,
ja. Perfect.
Te zien bij, had je dat meegenomen?
HBO Max.
Ja, ik vind het een goede pitch. Want, ik moet zeggen, ik heb ook al een beetje ervan mogen zien. En toch 6 keer hardop gelachen over die kleine paar scènes die ik heb gezien. Charlene, ben jij van de piraten?
Ik vond Waterworld wel leuk vroeger. Maar de Pirates of the Caribbean vind ik bijvoorbeeld...
Dit gaat er gewoon over die wisselwerking tussen die nette meneer en Blackbeard. Die natuurlijk de schrik der zeeën is. En hoogstwaarschijnlijk gaan ze heel erg veel van elkaar leren. En worden ze denk ik de beste vrienden. Maar goed, dat is voor later. Peter, ik vind het een goed magisch minuutje.
Top.
Our flag means death. Ja, Dirty Lines, Charlene.
Ja, ik heb hem gezien. De nieuwe Nederlandse Netflix original. Helemaal in het Nederlands ook. Het speelt zich af in een best een leuke periode. Je had inderdaad gelijk. Het eindigt begin jaren 90. En de serie speelt zich net in die laatste paar jaren van de jaren 80 af. In Amsterdam. En wat we volgen is twee vrienden die een bedrijf starten in 06-lijnen, sekslijnen. Nu alweer, ik weet niet of ze nog bestaan tegenwoordig, maar toen waren ze de eerste ter wereld. En maar ook een groep studenten met hoofdpersonage Marley. Zij is psychologie, seksuologie student en gaat daar ook... zij gaat in Amsterdam op zichzelf wonen en zij krijgt een baantje bij dat bedrijf... die al die sekslijnen uitzet. En ondertussen zie je ook tegen de achtergrond... de opkomst van de housemuziek. Eerst halverwege jaren 80 of eind jaren 80 was het nog gewoon... vond iedereen dat nog een hele rare herrie. En dan op een gegeven moment slaat dat in. Wordt Roxy geopend en wordt Ecstasy beschikbaar. Ja, en dan krijg je gewoon een hele nieuwe... periode. Dus dat is wel heel erg interessant. En het Amsterdams van die tijd, dus alles was... best wel smerig, overal graffiti, krakers. Dat hebben ze heel goed gedaan, vind ik. De mode en de sfeer is al wel heel erg leuk.
Ik heb een paar afleveringen van gezien en dat viel me ook op. Want het is heel knap gemaakt, heel bij de tijd toe.
Ja, een beetje zoals de Spuistraat voor de Amsterdam. Een beetje mensen die een beetje bekend zijn in Amsterdam. Dat vind ik altijd nog wel een beetje een ranzig straatje, omdat daar altijd veel nog kraak... panden en een beetje... Mm-hmm. Maar zo zag Amsterdam in de jaren 90... was sowieso... volgens mij gewoon allemaal wat ranziger. Of eind jaren 80. Oh ja, en wat heel leuk is. Al die oude auto's, al die oude kapsels. Het interieur van die huizen met die oude telefoons. En ze wonen... dat bedrijf verdient gigantisch veel geld. Want die 06-lijnen zijn niet aan te slepen. Op een gegeven moment krijgen ze een tros Actua...
Ja, item. Fantastisch.
En dan was in de tijd dat er nog maar 2 zenders waren op televisie. Dus dan heb je gewoon, 5, 6, 7, 8, 9 miljoen kijkers. Over dat ontstaan van die sekslijnen die dus gretig aftrek krijgen. En dan zijn ze helemaal overbelast. Ja, en de rest is history voor zover degene dat nog kunnen herinneren.
Toen ging er een duikboot, geloof ik, of een marineschip ging er in de fik. Omdat de brandweer was onbereikbaar. Dus toen hebben ze 250 miljoen gulden schade veroorzaakt... omdat iedereen zich aan het rotrukken was.
Ja, dat gebeurde in die tijd.
Dat zit nou niet in het vaderlandse historisch kanon, maar... Dus dat houdt
het
totaal niet.
Gebeurt. Nou, ze hebben al die namen wel... allerlei fictieve namen voor bijvoorbeeld de oprichters van de Roxy... en ook volgens mij voor de oprichters van dit bedrijf.
Okay.
Het zijn net allemaal andere namen, maar... het is wel heel erg op waar...
gebeurd is. Hey, en de acteurs? Ja. Want er zijn niet echt acteerkanonnen zitten. Of ik moet zeggen...
Nee, niet heel veel bekende gezichten. Ja. Voor mij eigenlijk ook niet. Ik volg... Bij moet je wel altijd ietsje langer meedraaien, vind ik, de Nederlandse acteurs herkennen. Maar nou, de hoofdrol is voor Joy de Lima. Marley Salomon speelt zij. En zij is ook wel echt een... dat is zo iemand die naar wie je wil blijven kijken. Het is echt een prachtige... Ja, ja. Prachtige meid, maar qua, weet je, alles is zo... Ze heeft altijd een soort van hele mooie glow om zich heen. En op de een of andere manier is ze ook veel mooier, vind ik, dan iedereen. Want iedereen is ook een beetje dirty jaren 80 kapsel. Er zit allemaal een beetje waas overheen. En zij is echt een soort van stralend middelpunt. Ik kwam er afgelopen weekend overigens achter dat zij al een sekscolumn schrijft in de Volkskrant iedere week. En ze is dus actrice. Dus het was wel right up her alley om het om nog maar een punt te gebruiken. Nee. Ze heeft wel sowieso die star quality dat je gewoon naar haar wil blijven kijken, ondanks wat ze überhaupt te vertellen heeft. En vond ik van de andere acteurs, duurde me wat langer om daarvan te gaan houden. Het duurde sowieso voor mij wel een beetje. Maar uiteindelijk heb ik het toch heel graag uitgekeken. Ander leuk type die er voorbij kwam is Benja Bruining. Die speelt een professor die het van de universiteit waar, of een hoogleraar die het aanpapt met Marley. Maar Benja is natuurlijk, en die heeft dan een beetje zo'n Harvard look gekleed. Maar dat is natuurlijk, ja, ik vind dat echt een heerlijke man. Dus, maar hij is eigenlijk best wel een beetje een sukkeltje in de, of nou, uiteindelijk.
Oké, okay. In deze serie. Maar hij wordt wel gelijk neergezet als de sexy professor.
Ja, hij is echt een sexy professor. Maar dan als je hem zo ziet met dat haar, dat is ook echt helemaal... Hij mist af en toe nog een beetje zo'n dat brilletje, maar zo'n tortoise brilletje. Maar voor de rest is hij natuurlijk gemaakt voor die rol. Ik vind die twee vrienden die het bedrijf runnen, dat zijn dus... Nou ja, die overkomen het klassieke verhaal van met een pionier een nieuwe business, brutale gasten, heel veel geld verdienen, heel veel feesten. Jap Jum hebben ze een rekening lopen waar die op een gegeven moment op 3 ton staat. Ferraris worden er gekocht. Ja, en dat loopt dan natuurlijk ook mis op allerlei manieren. Dus dat volg je dan ook. Ja, al met al, ja, ik vond het wel leuk. En zeker als je een beetje een 80s, 90s kid of daarvoor, die dat een beetje heeft meebeleefd, dan spreekt dit denk ik wel veel meer. Ik vraag me af wat dit internationaal of hier de aandacht vast te houden voor vast. Want ik vind het zo'n Amsterdams verhaaltje eigenlijk, dat ik me afvraag of ze dit in Korea ook leuk vinden.
Ik hoop het, want het is wel... Het is heel Amsterdams, maar ik zie ook wel wat Nederlands invloed of wat dingen die ik als provinciaal heel herkenbaar vond uit mijn kindertijd.
Zoals?
Dat zijn film, vond ik echt grappige details waar ik echt om zat te lachen was. Dat ze op een gegeven moment naar een verjaardagsfeestje toe gaan en dat de jarige van iedereen een cd krijgt. Zo, oh, een cd! Ja, weer eentje.
En er stond zo'n Bang & Olufsen cd-speler. Wat toen, waar je dan... Ik weet niet of je die nog kent. Die zo... Dan, en dat was zeg maar echt het meest waanzinnige, hoogstaande, chique, technische hi-fi snufje wat je kon krijgen. En nu is dat, zou je dat gewoon meteen bij het grof vuil zetten. Want niemand die er meer een tientje voor over... Dus dat zijn wel hele grappige dingen.
En wat me ook opviel in die scène was van... Dan, op een gegeven moment dan pakt ze haar baby op. En dan steekt ze sigaretten op.
Oh,
en dan zit ze gewoon
volop
te paffen bij die baby.
Peukie in de ene hand, baby in de andere hand. Ja, dat was toen allemaal nog helemaal prima in die tijd. Ja. Sowieso. Ja, en het gaat ook, dat moeten we niet... Het gaat dus ook heel veel over seks. Dus het gaat over die sekslijnen en over die tijd. Maar ook een beetje seksuele revolutie. En hoe vrouwen, waar die allemaal opgewonden wel of niet van raken. Dus in het begin moest ik daar ook even aan wennen. Want ik kan soms wel eens een aanval van preutsheid krijgen. Dat ik denk van, oh... Ik heb hoeft niet zoveel, maar op een gegeven moment heb je dat niet. Van de een kan je beter seksverhalen aanhoren dan van de ander. Ja. Weet je, sommigen zeggen, denk je, ik hoef het niet van jou te horen. Anderen denk je, oké, kan
maar
het wel hebben.
Dit vond ik ook wel heel erg klassiek Nederlands.
Zeker voor die tijd, want in die tijd alles wat er toen gemaakt werd, dat was ook allemaal met veel tieten en
het heeft een beetje die Dick Maas-achtige vibe.
Ja, exact. Beetje flodder vibe. Dezelfde stylist zou het kunnen gemaakt
goed,
hebben.
Klinkt goed. Dirty Lines op Netflix. Ik ben met mijn serie die hele andere kant op gegaan. Want ik wou zeggen, over drank, drugs en rock'n'roll gesproken. Ik heb Single Drunk Female gekeken op Disney+. Maar die serie gaat eigenlijk precies de omgekeerde kant op van Dirty Lines. Het gaat over een 20-jarige dame, Samantha Fink. Ze werkt bij een New Yorks mediabedrijf, maar zij is eigenlijk alcoholiste. Dus als zij dronken op haar werk verschijnt, dan zijn de rapen gaar en wordt zij gedwongen om de enige kans aan te grijpen die ze heeft om niet in de gevangenis te belanden. En dat is dat ze een jaar nuchter moet blijven. Zij gaat dat niet doen in New York. Ze gaat over terug naar huis, naar haar moederlijk huis, ouderlijk huis. Maar daar woont haar overheersende moeder Carol nog. Het klinkt een beetje boring, maar dat is het juist niet. Het is juist wel verfrissend. Ik zou zeggen, waarom zou je een serie gaan kijken waar geen drank, drugs en seks in zit? Maar dat is dus precies wat iemand doormaakt die een jaar lang sober moet zijn.
En waar staat dat ouderlijk huis? Was ik even nieuwsgierig naar.
Ja, niet in een grote stad. Dus wel ergens
een plattelandsdorp.
Ja, zo'n plattelandsdorpje ergens. Waar haar moeder woont. En haar moeder die is dus heel overheersend. Vervelend type. Die moeder die wordt gespeeld door Ally Sheedy. Zij speelde in The Breakfast Club. Zij kan wel wat. Zij is een van de. Zij is onderdeel van de Brad Pack. Speelt hier een hele vervelende moeder. Wat ze heel goed doet, want je gaat er meteen. Vind je dus super irritant. De hoofdrolspeelster die wordt gespeeld door Sophia Black Dahlia. Zij speelde in het laatste seizoen ook van Gossip Girl. Maar dat is eigenlijk alweer 10 jaar geleden. Dus zij is wel wat ouder geworden. Maar deze serie, zij doet het goed hoor, de hoofdrolspeelster. Maar ik vind vooral de bijrolpersonages zijn fantastisch. Lily Mae Harrington, een iets wat gezette dame. Die heeft een fantastische rol. Dat is echt vanaf nu mijn spirit animal. En ja, het is een seizoen van 10 afleveringen uit mijn hoofd. En die heb ik gewoon allemaal doorheen getrokken achter elkaar. En dat is namelijk omdat ze de seizoenen zeggen. Ze zeggen dat de afleveringen een half uur duren. Maar als je een beetje goed kunt skippen met intro en aftiteling, dan duren ze eigenlijk maar 20 minuten. En dus ja, ben je er in totaal denk ik 200 minuten aan bezig of zo. Het is wel echt een beetje een meidenserie hoor.
Maar wat ik vind dat thema van ik ben een drugs- en een alcohol abuser en ik moet sober worden, is natuurlijk. Zie je wel echt inderdaad superveel. Of nou over Russian Doll tot aan. Nou, dan moet ik er natuurlijk nu heel veel snel uit mijn
nee, maakt niet uit. Het is een thema. Maar deze pakt het heel goed op.
Originele benadering.
Ja, omdat ze dus gewoon backwards gaan. Maar ze gaan dus juist helemaal niet. Het wordt steeds saaier, haar leven. Oh. Omdat zij begrijpt dus ook van, oh ja, het feesten zit er gewoon niet meer in als je geen alcohol meer mag drinken. Dus ze probeert het wel, maar dan staat ze op een feestje en dan is iedereen om haar heen dronken. Ja, dat is gewoon niet zo heel erg leuk. En zij vraagt zich dan ook af. Ze heeft dus bij dat New Yorkse mediabedrijf schreef ze heel veel. Zij vraagt zich dan ook af, kan ik nog wel schrijven als ik niet dronken ben?
Dat vraag ik me ook regelmatig. Haha, brumt.
Let's not find out, Peter.
Dan moet je dit zeker gaan kijken. Dat zeg ik. Ik heb het er gewoon doorheen. Ik heb ook wel deze serie een beetje gekozen om out of the box een beetje te gaan. En ik vond het wel leuk. Ja, ik weet niet.
Maar kreeg je er juist meer zin van om te gaan drinken? Of had je ook zin om aan de Heineken 0.0 te gaan?
Ja, goede vraag.
Ik kreeg wel meer zin in drank, drugs en rock'n'roll en seks. Want
zit er dan later in de serie, is dat dan een beetje ook de boodschap van, het is wel een volvullender leven als je nuchter bent? Of is het juist zo van, oh, mijn leven heeft eigenlijk weinig nut zonder.
Daar gaan ze heel goed mee om. En om niet al te veel te spoilen, maar op de laatste aflevering wordt alles opengegooid voor een tweede seizoen.
Nice.
Dus
meestal moet er in dit soort series ook ergens een relapse komen. Want als ze nuchter, weet je, als het gaat, net zoals in Euphoria, die bedoel dan op een gegeven moment is zij weer van de drugs af. Maar als het zo blijft, dan zijn we een beetje uitge-Euphoria. Ja, er moet wel weer wat geks gaan gebeuren.
Nou, dat is in aflevering 7 krijgen ze dus ook een terugblik aflevering hoe de hoofdrolspelers elkaar op een hele dronken manier ontmoet hebben. En dan is dus de hele aflevering is alleen maar dronken zijn. En hoewel dat grappig is en leuk, omdat je dus al een aantal afleveringen naar een nuchtere dame hebt zitten kijken, ik vind het altijd moeilijk als acteurs dronken naspelen. Ken jullie dat niet?
Ja, het is een kunst.
Ja, maar heeft iemand het ooit goed gedaan in een serie of een film?
Nou, in een dronken of in een soort drugs staat, onder invloed van drugs. Dat hebben wel mensen veel goed, wel een aantal mensen goed gespeeld.
Zeg maar, iemand.
Ginger in Casino bijvoorbeeld, gespeeld door Sharon Stone. Als ze helemaal, 's ochtends helemaal uit haar plaat eraan komt rijden bij die villa, die bungalow in Vegas. En dan gaat ze helemaal uit haar naad. Dat is een van mijn favoriete scènes aller tijden, denk ik.
Ja, ik heb ook gewoon als mensen
dat
die
is wel, dat
spelen.
Is gewoon echt een doorgesnoven junk. Ja. Dat was helemaal.
Maar dat ze dus met hun ogen gaan rollen en zo. En dat ze hun ogen half dicht hebben. Zo.
Nee, als het echt te. De gespeeld wordt, zeg maar.
Ja, ik zou wel eens gewoon een acteur willen hebben die gewoon echt inderdaad even van tevoren een lijntje doet en 12 shotjes neemt en dan gaat acteren.
Nou ja, het zal vast gebeurd zijn.
Dat denk ik.
Met het acting.
De kunst van dronken spelen is doen alsof je niet dronken bent, toch? Dat is toch het hele punt. Want als jij dronken bent, dan doe je je uiterste best om normaal over te komen en daardoor gedraag je je dronken.
Ik heb wel een ideetje. Misschien moeten wij een podcast, een hele aflevering opnemen een keer 's avonds.
Mm-hmm.
Peter, jij weet al waar ik naartoe wil, hè? Charlene.
Ja, ik ben voor altijd voor slechte ideeën te komen. Dus,
heel goed. Dat was Single Drunk Female te zien op Disney+. En over slechte ideeën. Peter, was het ook een slecht idee om naar Tokyo Vice te gaan kijken op HBO Max? Of was het een goed idee?
Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Het was een goed idee.
Okay.
Er wordt ook flink wat gezopen in Tokyo Vice. Het gaat over de onderwereld van de Japanse hoofdstad. En het is een mix tussen een misdaaddrama en een journalistieke thriller. Het gaat over de jonge Amerikaanse journalist die probeert door te breken binnen het Japanse misdaadwereldje. Om daar een reportage van te doen. Het is ook gebaseerd op een gelijknamig boek, Tokyo Vice, van Jake Adelstein. En zo heet het hoofdpersonage ook. Deze real-life journalist kreeg het in de jaren 90 ook echt aan de stok met een van de grootste Yakuza-leiders van Tokyo, nadat hij een groot nieuws over hem onthulde. In de serie zijn die details voor ieders veiligheid een beetje aangepast. En het een en ander is ook gedramatiseerd. Er zijn wat fictieve personages bij bedacht. Maar veel van die elementen uit zijn 12 jaar bij een Japanse krant, die zijn nog steeds intact gebleven. En dat is wel fascinerend. Jake Adelstein wordt in de serie gespeeld door Ansel Elgort. En je ziet hem de eerste buitenlandse misdaadverslaggever worden van de politieperspool in Tokio. Zo komt hij dan ook als een beginnend lid van de journalistiek in contact met de Yakuza. En ook een vriendin die in een hostessclub werkt die beschermingsgeld aan de Yakuza moet betalen. De stad zelf is ook een personage op zich, want, en dat is wel eerlijk, het is een westerse productie. En meestal hebben Amerikanen de neiging om Tokio als dit technologisch super geavanceerd wereldje met een soort van mystiek eromheen, om dat zo neer te zetten. Maar nee, het is
dat
heeft
niet zo?
Ook zijn smoezelige kant.
Is dat niet zo dan?
Het is een hele unieke stad, maar het heeft ook gewoon een onderwereld met ordinaire criminelen. En wat mij heel goed opviel, Yakuza die worden vaak neergezet als antihelden. Hè? Een beetje van die soort van ridders of een soort van dieven met een gouden hart. Maar nee, het zijn gewoon ordinaire criminelen.
Het is gewoon een moordbende, toch?
Ja, zeker. Ze gaan ook gewoon langs winkels om beschermingsgeld te innen. Ze vermoorden mensen, ze gooien ze van gebouwen af. Ze hebben alleen wat meer rituelen. En die zie je ook wel, weet je. Van dat ze tatoeages hebben van draken en zo. Als een signaal, hoe meer tatoeages jij hebt, hoe meer respect je krijgt. En als je een enorme fuck-up hebt begaan, dan moet je een vingerkootje presenteren aan je baas. Dat moet je dan ook gewoon zelf afsnijden met een mes. Dus ja, dat soort dingen die zijn zeker aan te pas. Maar ik vond met name het journalistieke aspect heel erg interessant van Tokyo Vice.
Is het een verwijzing naar Miami Vice?
Niet per se, nee. Ik denk dat het boek heette gewoon zo. Wat wel toevallig
maar
is.
Maar het is wel de zedenafdeling dan, neem ik aan.
Ja, het gaat wel om
zedenzaken.
Ja, het gaat wel om drugs, mensenhandel en zo. Al die enge dingen die komen eraan te pas. Toevallig zit Michael Mann, die heeft de eerste aflevering geregisseerd. En hij is ook producer. Michael Mann is heel bekend geworden van Miami Vice in de jaren 80. En heeft ook de reboot geregisseerd. Dus een hele goede regisseur.
Ja, die wel alleen dus de eerste aflevering heeft gedaan. Heb je al meer kunnen kijken dan alleen die eerste aflevering?
Ik heb 5 afleveringen tot nu toe gezien. Ik geloof dat die nu ook allemaal verschijnen deze week. Dus je kunt gelijk meekijken. En de laatste afleveringen verschijnen dan eind april. Dus dan ben je gelijk helemaal bij. Je moet wel een beetje van het traag tempo houden. Maar ik vond het een fascinerend kijkje in de Tokio criminaliteit. Maar ook in de journalistiek van Japan. Want wee als je een politiepersbericht durft af te wijken daarvan. De politie schijnt namelijk hele nauwe banden met de Yakuza te hebben.
Interessant te zien bij
HBO Max.
Ja, dan zijn we bij de nieuwe releases aangekomen. Ik zat er van de week over te denken. Het betekent, ja, misschien ga ik te veel op taal nu zitten hoor, maar betekent het woord release niet sowieso dat het altijd nieuw is, of niet?
Maar in welke context bedoel je dat?
Nou, dat ik, als ik zeg nieuwe releases, dat het woordje nieuw misschien overbodig is.
Nee, want het kan ook een oude release zijn.
Hoe ga je?
Ja, dat, ja? Dat is een oude release of een nieuwe release.
Ja, zo ja, kan ik.
Dat kan. Ja, nee, maar oude release, dat kan toch? Ik zit
hoe
even,
kan ik?
Ik heb ook wel eens gehoord van re-release.
Ja.
Misschien is dat al. Nieuwe re-releases. Is dat een nieuwe
release? Nou, iets wat al een tijdje uit is, dan kan je zeggen dat is een oude release. En iets wat gisteren uit is gekomen, dat is een nieuwe release. En iets wat vorig jaar ook keer uitgebracht en deze week opnieuw is een re-release.
Ik denk dat dit een onderwerp kan zijn in onze drunkcast die we binnenkort op gaan nemen. Ik heb in ieder geval de nieuwe releases op een rijtje. We gaan aan het einde van deze aflevering ook nog de Superguide Super Streaming tip roepen. Waarin we de beste tip van deze week aan jou, aan de luisteraar, presenteren. Ik heb een vrij lang lijstje met de releases. Er zitten heel veel leuke dingen bij en het is van alle streamingdiensten zo ongeveer. Dus het klinkt misschien een beetje als een ratje toe, maar bear with me. Laten we beginnen bij The Kardashians. Die komen op Disney+.
Ja.
Ze hebben natuurlijk 20 seizoenen lang Keeping Up with the Kardashians gehad. En ze gaan eigenlijk nu gewoon vrolijk verder bij Disney+. En
ja, Hulu eigenlijk, hè?
Ja, maar dat kennen we niet in Nederland.
Precies, nee, alleen Disney+. Ik schuif dat onder Disney+. En je raadt het misschien niet, maar het gaat over het leven van de Kardashians zelf. Ja.
Heb je wel eens gekeken, Gijs?
Nee, maar ik weet dat Ruben, onze super sub, ontzettende grote fan is. Ik zelf heb dus wel eens gekeken gewoon op professioneel vlak. Maar mij trekken die dames ook niet per se zo heel erg.
Niet jouw smaak?
Nee, maar Charlene, jij bent wel. Ik heb wel dit als bij jouw interessegebied staan.
Ja, het is een beetje verplichte kost. Ik moet zeggen dat ik op het laatst een beetje afhaakte van die show. Maar ik ben toch nu wel nieuwsgierig nu ze weer het in een nieuw jasje en toch een beetje up. Hè, want ze zaten altijd bij E-Entertainment, wat toch een beetje de zender was. Ook zeker vooral in Nederland, die wat achterop zit en wat verder in de zenderlijst. Dus ik denk dat deze productie ook weer een tandje erop is. We hebben er gewoon nog een betere deal mee kunnen. Nou goed, ik ben
ik
wel benieuwd.
Ik las dat de nieuwe Kardashians, ze hebben geen reclameblokken meer. Dus het is veel gelikter gemonteerd.
Ja, dat verwacht ik ook wel. Dat aangezien het nu zo die Hulu-productie is, die natuurlijk mooie fictie maken over het algemeen, niet echt reality-experts zijn, dat wel weer een niveautje hoger wordt geteeld. En dat mag ook wel, want zij zijn natuurlijk wel echt de ultieme reality royalty. En die moeten de standaard wel hoog houden. Dus ik ben daar naar benieuwd. En ja, het is ongelooflijk hoe die familie Kardashian toch altijd weer hele wilde nieuwe verhaallijnen in hun leven heeft. Zoals bijvoorbeeld met Khloe Kardashian, die Tristan Thomas, die toch even al een vreselijke vreemdganger was. En dan als room op de slagtaart. Wat zeg je? Slagroom
op de taart. Kers op de taart, ja.
Kers op de taart. Nog gewoon een andere dame even zwanger maakt. En dan heb je natuurlijk de scheiding tussen Kanye en Kim en alle de aftermath.
Nou, jij hebt heel veel plezier hierin, hè, Charlene?
En Pete Davidson, die nu dus een... wat vinden jullie dat trouwens voor koppel? Kim en Pete.
Ik vind het heel raar.
Ik heb daar geen mening over.
Ik hoop dat ze gelukkig worden.
Ja.
Of gelukkig zijn. Ja.
Hey, over supermooie producties gesproken. Netflix die gaat heel erg inzetten op Anatomy of a Scandal. Het is een miniserie, eigenlijk een dramaserie, waarin de persoonlijke en politieke schandalen van de Britse elite bloot worden gelegd. Al snel wordt duidelijk dat gerechtigheid en privilege dicht bij elkaar liggen. Met vrij goede acteurs erin.
Bij de Britse elite?
Ja. Ruben die geeft hier heel hoog over op. Dus zeker een interessante serie. Dan hebben we nog een
lijkt me super interessant.
Ja. Mm-hmm. Nou, misschien weet jij al wat jij deze week gaat kijken. Dus voor de bankplakkers van volgende week. We hebben Outer Range. En, dat is op Prime, Amazon Prime te zien. Het is een spannende western met een vleugje wrange humor. En een bovennatuurlijk mysterie erin. Met een hoofdrol, Peter, voor Josh Brolin.
Oeh.
Het zag er goed uit, wat ik ervan gezien heb. Het zag er spannend uit. En boven natuurlijk vind ik ook altijd wel leuk. Discovery Plus, die gaat niet op de boven natuurlijk route zitten. Maar ze brengen Hillsong A Megachurch Exposed. Daarin gaan ze dieper in. Ja, ik weet niet of jullie die Hillsong kerk kennen.
Is dat Tammy Baker of hoe heet ze?
Dat is, het is een kerk waar de kerkdiensten eigenlijk bijna pop- of rockconcerten lijken. En
oh, ja.
Dat Discovery Plus het woordje exposed gebruikt, denk ik dat het niet echt om kerk en God draait, maar misschien meer om het binnenharken van zoveel mogelijk geld. Maar
een mooi op tijd voor Pasen wordt dit.
Ja, nou, daar is dit een leuk serietje voor. En die Hillsong Church, daar zitten mensen bij als Justin Bieber en Kendall Jenner.
Oh,
dat zijn
die
niet
kerk.
De ja,
dus ja, die hadden een priester. Het is geen priester, het is een voorganger. En dat was ook een soort van hele coole Justin Bieber-achtige hippe dude. Met tattoos en een belletje in zijn oor. En maar wel helemaal in de Lord. Maar dan uiteindelijk, volgens mij, bleek hij ook een flinke slipper buiten de deur te maken.
Ik denk of dat Jan nu al en wat? Alleman ontmaskerd wordt in deze Discovery Plus-serie. Ja. Iets heel anders, op HBO Max komt een film. Ja, ik weet niet of jullie ervan gehoord hebben, The Batman.
Ik heb hem al gezien.
Wat is dit? Ja, ik ben niet bekend.
Nee, hij is vrij snel. Personage. Ik denk dus dat dit die 45 dagen window is dat hij op HBO Max komt. Robert Pattinson natuurlijk als Bruce Wayne. Ja, ik hoef daar niet zo heel veel meer over te zeggen. Op Netflix komt het zesde seizoen, of in ieder geval het eerste deel van het zesde seizoen van Better Call Saul. Het laatste seizoen is dit wel, dus we zijn bijna klaar. Na de zevende aflevering wordt anderhalve maand gewacht en er komen dus nog 6 afleveringen. Disney Plus, die brengt The Dropout. Daar hebben we het ook al een keer eerder over gehad. Dat is dat verhaal van Elizabeth Holmes en Theranos, dat bedrijf uit Amerika, wat altijd claimde dat je met één druppeltje bloed, dat ze daar meer dan 300 ziektes in zouden kunnen herkennen. En dat was ook allemaal gebaseerd op leugens. Heel interessant.
Ja, die technologie bestond helemaal niet, maar ze heeft wel honderden miljoenen opgehaald.
Nou, miljarden, want het was uiteindelijk
miljarden zelfs. Ja, het was een unicorn bedrijf meteen, inderdaad.
En Elizabeth Holmes wordt gespeeld door Amanda Seyfried. Dus dat is ook wel interessant. En tenslotte, want het is een lang lijstje, maar wel dus met heel veel leuke programma's. Het tweede is een serie van Russian Doll op Netflix. De Russian Doll was ik denk dat al 3 jaar geleden, in 2019 even een vrij grote hit. Toen hebben ze even de tijd genomen om een nieuw seizoen op te nemen. Het gaat in de basis, Charlene, maar jij weet het misschien beter, over een vrouw die
Natasha
in een tijdslus zit. En wel weer een van de eerste grappige series die ik heb gezien over een tijdslus.
Ja, ik vond hem. Ik vind haar sowieso heel leuk. Dus daarvoor zou ik wel even gaan kijken. Maar hij is een beetje bij me weggezakt in de afgelopen jaren. Dus we gaan het zien.
Nou, het tweede seizoen binnenkort of deze week bij Netflix. Peter, tromgeroffel. De geluidskluis.
Oh, voor de geluidskluis. Ja, het is 6-5, dus de spanning is om te snijden. Laten we gauw de kluisdeur openen. Ik laat jullie weer een iconisch geluid uit een film of serie horen. En jullie moeten dan raden wat het geluid is en uit welke film of serie het komt. Klaar voor?
Ja.
Mooi, hè?
Er gaan heel veel mensen boos hebben als we het niet goed hebben. Maar Steven gaat ook heel boos worden als we dit niet goed hebben. Want dit geluid is toch van met die zwarte monoliet. Dit is een vrij iconisch geluid. Oh jee.
Ik kies meestal voor de iconische geluiden.
Charlene, zeg even die...
Hey. Ja, als je een hint hebt.
Willen jullie het niet nog een keertje horen?
Of misschien eerst de hint en dan nog een keertje horen.
Dit is zo bekend.
Mag dat?
Oh, oké. Okay. Nou, de hint is, het heeft met kleuren te maken.
Maar dit is die film waar dus op het einde helemaal wild wordt van met kleuren.
Er zitten zeker kleuren in 2000.
Ja, die wil ik
special,
zeggen. Maar als jij hem nu zegt, dan is dat niet het goede antwoord.
Ofwel. Ja, misschien ben ik wel... Jij denkt dat ik vierdimensionaal aan het schaken ben. Misschien
nee, maar
ben ik wel vijfdimensionaal
aan het schaken. Ik wil de Space Odyssey sowieso kiezen. Als die het niet okay. is, dan worden er heel veel mensen heel boos. Want we luisteren nog een keer naar het geluid. Dat is een heel bekend geluid. Peter.
Oké, nog een keertje. Het is wel echt heel melodieus.
Ja, ik denk dat Steven, voor de oude luisteraars die deze podcast als host begonnen is...
Ja, de oude podcast
die komt mijn oren ervan aftrekken hoor, als wij dit niet goed hebben. Want
ik denk dat hij zijn telefoon al de zon heeft
geworpen. Ja, en er zijn misschien andere mensen die nu ook heel boos aan het worden zijn.
Zo'n autoradio aan het kapot trappen.
Luister, A Space Odyssey gaat over een zwarte monoliet. Dat is misschien het gedeelte kleur. Mm-hmm. En die eindigt ook in een soort half uur durende trip... die vrij kleurrijk is. Dus ik zit daar denk ik wel op het goede spoor. Charlene, wil jij een andere? Want ik heb wel het idee dat het een buitenaards film is.
Nee, ik heb echt totaal geen idee. De buitenaards, kleur, melodie. Ik kom toch weer bij de Care Bears uit. die zijn niet buitenaards, maar... het is toch ook niet helemaal van deze wereld.
Of is dit het geluidje uit Contact...
Dat is even...
Contact.
Met Jodie Foster en Matthew McConaughey.
Ja, Jodie Foster, hè?
Of is dit het geluidje uit... dit is ook die buitenaardse... nu... Ik weet namelijk... En niet...
Ik heb nu titels nodig.
Dit is die film waar in het einde van die film... wordt het heelal voorgesteld als een soort boekenkast. En als je dan een boek eruit duwt... dan zit daar een ander soort heelal achter. En ik zie die acteur voor me...
Interstellar?
Ik kies voor A Space Odyssey en dan mag...
Ik wel Contact.
Ja.
Oké. Okay. Ja, Contact is het helaas niet. Maar Gijsbert, 2001 A Space Odyssey, is het ook niet.
Het is heel erg.
Iedere week is het weer hetzelfde.
Jullie waren echt heel erg dichtbij. Jullie hadden het helemaal goed dat het uit science fiction komt. En jullie zaten ook aardig goed qua tijd... van weet je welke tijdsperiode het kwam? Deze kwam uit Close Encounters of the Third Kind van Steven Spielberg.
Dit is zo'n bekend, iconisch geluid. En we hebben hem mis.
Dit is een soort puzzeltje dat de mensen moeten oplossen... om contact te krijgen met de aliens. En het is op het eind spelen ze dit op een synthesizer... voor een enorme ruimteschip die met allerlei kleurtjes en zo... eigenlijk dat patroon weergeeft.
Via dat
patroon kunnen ze
communiceren. Ik heb dit het afgelopen jaar nog zitten kijken.
Ja. Zo dit. Nou, ik denk dat Steven...
Ja, ik denk dat een hoop mensen boos zijn. Mogen we hem...
Ik heb nog wel een leuk weetje erover. John Williams was de componist van de film. Jullie kennen hem waarschijnlijk van Star Wars en Indiana Jones. De muziek heeft hij daar ook voor gemaakt. Met deze film had hij... extreem veel moeite, want hij was maar liefst een jaar bezig om dit korte muziekdeuntje te componeren. Telkens stuurde Steven Spielberg hem terug, omdat het te lang en te ingewikkeld was. Het moest korter en simpeler. Dus op een gegeven moment zat John Williams zelfs met een wiskundige om dit muziekpatroon te creëren, want je kunt hier honderden verschillende combinaties van maken. Dus vandaar dat de aliens het uitkiezen om met de mensen te communiceren.
Leuk, leuk wist je dat je.
Mogen we hem nog een keer horen, Peter?
Yes.
Ik zat toch met mijn contact maken met buitenaardse mensen, toch? Of met aliens, zat ik toch vrij goed. Maar het precies.
De stand is 6-6.
Het is zoals het is. Het spijt me. Het spijt ons, luisteraars, dat we deze toch hebben laten lopen. Nu moeten we naar het volgende onderdeel. Dat zijn de bankzaken. Daarin hebben we op onze socials uitgevraagd wat eigenlijk de beste Aziatische film is. Wat de luisteraars vinden. Daar krijgen we veel antwoorden op. Ik vind het leuk dat Parasite er inmiddels bij zit. Die wordt geplukt door Manuel 21. Sandra, die zegt Ringu. Thomas Ooms die vraagt eigenlijk, telt Shang-Chi en The Legend of the Ten Rings ook? Oldboy, zegt Marcel Dark Fall. Paul Hazelhoff zegt Infernal Affairs. Ramona Rudamassa zegt New Police Story. The Killer wordt genoemd door Ed Huisman. Marieke van Zoelen zegt The Handmaiden. Kikujiru wordt door RGP_84 geroepen. En onze eigen scène die zegt...
Ik hoor echt een hoop klassiekers.
Seven Samurai. Het is...
Ja, natuurlijk.
Dus ook, of ook, maar dus de, het zijn allemaal klassiekers inderdaad. Wat hebben jullie, Charlene? Zal ik met jou beginnen?
Nou, ik moet zeggen dat echt pure Aziatische films... heb ik nog niet heel veel op mijn lijst staan. Maar Crouching Tiger, Hidden Dragon kwam bij mij boven. Want ik wilde serieus, dacht eerst... oh, ik vond Memoirs of Acacia vond ik mooi. Maar dat is helemaal niet een Aziatische film. Dat is gewoon een hele Hollywood-productie. Maar die kan ik me nog herinneren.
Ja, ik heb die Memoirs...
Maar de conclusie was meer Aziatische films kijken.
Ja, ik zou je zeggen dat ik had ook Crouching Tiger. Crouching Tiger is echt helemaal mijn ding. Mensen die... door de lucht vliegen om andere mensen in elkaar te slaan. Daar kan ik wel heel gelukkig voor worden. Het leukste vind ik als ze vanaf de grond... met een klein sprongetje op het dak belanden. Al zwevend. Nou, dan zit ik te genieten. Peter, maak jij 3 of heb je een andere film in gedachten?
Nee, ik heb een andere film in gedachten. De Koreaanse film Oldboy wil ik noemen.
Oké, die werd ook inderdaad genoemd door Marcel Darkval... als ik zijn naam goed uitspreek.
Ah,
een kenner dus, een goede keus. Hey, kun jij, neem ons eens mee, wat is dat...
Het is wel een tijdje geleden dat ik hem gezien heb, maar wat ik mij herinner is... het is lichtjes gebaseerd op de Count of Monte Cristo. Een man die aan de drank is en zijn familie verwaarloosd. Die wordt plotseling gekidnapt en hij wordt gevangen gehouden in een hotelkamer. En daar wordt hij maar liefst, geloof 10 jaar wat? Gevangen gehouden. En hij weet niet waarvoor. Dus hij wordt nuchter, hij begint te trainen, want degene die dit hem gedaan heeft, daar gaat hij wraak op nemen. En na 10 jaar wordt hij plotseling vrijgelaten. Hij wordt in een koffer, wordt hij echt ergens achtergelaten in een netpak met wat geld in zijn zakken. En dan moet hij maar gaan onderzoeken, waarom is hem dit aangedaan? Wie is de boosdoener? En daar komt hij achter en de... zoektocht daar naartoe is fantastisch. Er zit ook een paar spectaculaire vechtscènes in, want hij is helemaal afgetraind en hij vecht met een klauwhamer, dus dat is altijd leuk. En ja, ik kan niet vertellen hoe het verhaal loopt, maar ik vond het meesterlijk.
Hey, we moeten eigenlijk even kijken of die. Ik vind het een goede tip, Peter ook.
Ja, Spike Lee heeft een Amerikaanse remake gemaakt met Josh Brolin in de hoofdrol. Die zou ik niet aanraden. Ik zou wel absoluut voor de Koreaanse...
We gaan even kijken of die ergens op een streamingdienst beschikbaar is. Of dat ga ik in ieder geval doen. En Oldboy schrijf je dan aan elkaar?
Nee, 2 woorden. Of 1 woord. Nou, probeer het maar allebei.
Het zijn hier niet heel veel keuzes. Hè? Het is niet als de wereldvrede op het spel staat... dat je hier heel bang bent, want het is of de een of de ander. Maar we gaan naar de Super Guide Super Streaming Tip... En dan heb ik eigenlijk een vraag voor jullie. Hebben jullie een paar jaar geleden Glow gekeken?
Ja.
Over die vrouwelijke worstelaars. Mm-hmm. Nou, de Apple TV Plus heeft de makers van die serie een lucratief contract aangeboden. En die heeft gezegd, niet per se, maar jullie krijgen carte blanche. En jullie moeten gewoon een aantal leuke, toffe series voor ons maken. En de eerste daarvan is Roar. En dat is eigenlijk een bloemlezing over hoe het is om vrouw te zijn in de huidige tijd. Elke aflevering bestaat uit een losstaand verhaal. Dus het zijn 8 fantastische actrices. Ze hebben de Glow-sterren Alison Brie en Betty Gilpin hebben ze meegenomen. Die geven acte de présence. Maar ook Nicole Kidman bijvoorbeeld neemt een aflevering op zich. Het zijn dus 8 verhalen die de dilemma's van doorsnee vrouwen op een verrassende manier weerspiegelen. En het ziet er... Ja, het is Apple TV Plus. Ik blijf het roepen. Maar het ziet er kwalitatief weer fantastisch uit.
Ook niet de minste namen.
Nee, dus het is... Ik vind het heel interessant. En het zijn ook... Het is allemaal ook weer best raar. Ik zal 1 voorbeeld geven. Betty Gilpin bijvoorbeeld. Die is in de serie... Of in haar aflevering... Is ze bij een man. En die man die maakt op een gegeven moment... Aan de muur een soort vitrinekast... Een hele grote plank. En zij vraagt dan, Betty, of in ieder geval de actrice, die vraagt dan... Ja, voor wie is dat? Voor wie is dat? Wat wordt daarop tentoongesteld? Zijn dat jouw trofeeën of wat? En hij zegt, nee, dat is voor jou. En zij moet daarom lachen. Maar de volgende scène zit zij dus op die plank als een soort trofee. En ik denk dat geeft dus weer dat sommige mannen hun vrouwen...
Dat is een trophy wife is.
Yes.
Ja.
En dat is dus heel grappig, want zij zit daar aan in die kamer op die plank. En er komen dus gewoon allemaal mensen in die kamer. Die staan gewoon een verjaardag te houden. En dan zit ze daar op die plank. Ik vond het al heel interessant.
Ik denk dat ik het even moet zien. Ja. Uitgebeeld moet zien worden.
Het is Roar, R-O-A-R heet het. En het is te zien bij Apple TV+. We hebben heel veel tips erin weten te fietsen in de afgelopen aflevering. Ik wil iedereen bedanken. Peter natuurlijk en Charlene. Ook de luisteraar. Als jullie ons willen bereiken, dan kan dat op @bankplakkers. Dat kan via Instagram en via Twitter. Het kan ook nog op de ouderwetse manier via bankplakkers@gmail.com. En laat even een review achter als jullie daar zin in hebben. Daar worden wij heel erg door geholpen. Dank jullie wel. Tot volgende week.
Bye bye. Doei.
Bankplakkers is een podcast van Veronica Superbrein. Mijn gasten zijn iedere week Debbie Noble en Peter Koelewijn. Onze editing wordt gedaan door de onvolprezen Art Kok. Mijn naam is Gijsbert Fokkers. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Maxima, he is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
It is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.